het is ook helemaal niet erg als je nog niet bent waar je wil zijn.
Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Nena Pons, marketingmanager en jonge moeder. Nena en ik gaan in gesprek over haar studieloopbaan.
Ja, dan gewoon mezelf echt goed leren kennen daar, dus dat was heel fijn.
En over haar ervaring als jonge, werkende moeder.
Ik vond mijn verlof hartstikke fijn, maar ik was op een gegeven moment echt wel blij dat ik ook weer iets voor mezelf kon gaan doen.
We praten over hoe ze ertoe is gekomen om haar ervaringen en vragen op TikTok te delen en wat dit haar brengt. Ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een bezige bij die het liefst haar intuïtie volgt en nog steeds niet echt weet wat ze later wil worden als ze groot is. Veel luisterplezier!
Goedemiddag Nena!
Hallo, goedemiddag!
Superleuk om jou na zoveel jaren te spreken. En voor de luisteraars, ik heb aan de lijn in de uitzending Nena Pons, 28 jaar, marketingmanager, jonge moeder en overal een bezig bijtje. Welkom.
Dankjewel, superleuk om hier te zijn en leuk om jou weer te spreken.
Ja, ik gaf net aan luisteraars, aan Nena, dat Nena mijn allereerste plaatsing was vanuit ons stagebemiddelingsbureau, de andere tak van ons bedrijf. Hè. Naast Your Journey hebben we jong leren stagebemiddeling. En jij was mijn allereerste plaatsing. En oh my god, dat ging niet helemaal meteen goed, maar het kwam wel supergoed.
Ja, zeker. Ja, en ja, ik weet ook niet meer zo goed hoe ik je nou had gevonden, maar volgens mij had ik gewoon gegoogeld op stages in Malaga en jij was... Ik geloof de eerste die naar boven kwam. Dus wel super knap. Gelijk dat je dat in die tijd al zo snel had gedaan. En ik zag jouw site en ik dacht van... Nou, ik ga jou gewoon gelijk een berichtje sturen. Want het Malaga spreekt me wel aan. En dat...
Dat bleek een winnaar te zijn, hè? Ja, nou, we gaan daar straks nog even op terugkomen. Want jouw buitenlandstage heeft natuurlijk, kan ik me voorstellen, best impact gehad. Dus, maar we gaan even terug, Nena. Want... wist jij vroeger, toen je klein was, al wat je later wilde worden?
Nou, wat ik wilde worden, was moeder.
Aha, en dat is gelukt.
En ik wilde heel graag juf worden. Nou, dat ben ik niet geworden. Misschien in de toekomst, zou zomaar kunnen. Maar dat is waar ik van droomde.
Hoi, dus moeder en juf. En nou, die moeder die checkt de box op je 28e. Dat is echt supergoed en supermooi. Want de gemiddelde leeftijd voor Nederlandse moeders ligt... rond de 30, geloof ik. Tenminste, het was het in mijn tijd. Ik weet niet of het inmiddels, dat is natuurlijk wel heel lang geleden. Oud. misschien is het inmiddels iets hoger, maar volgens mij klopt dat nog wel ongeveer. Dus ja, mooi.
Ja, ik wilde het eigenlijk al op mijn 20e. En ik dacht elke keer van, oh, ik ben te laat. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En uiteindelijk is gewoon, de tijd moet gewoon rijp zijn. En dat was het. Dus dat was hartstikke
mooi. Mooi. Dus dat wist je als klein kind, dat wist je zeker. En wist je ook qua werk wat je wilde? Op welke leeftijd begon je een beetje een idee te krijgen? Ja, hoe kwam je tot de studie marketing management? Of was dat niet de studie?
Nou, echt. Deze vraag, ik vind het gewoon zo grappig. Want ja, weet je ooit wat je wil worden? Die vraag, het is gewoon eigenlijk, dat zit eigenlijk nog steeds in mijn hoofd. Maar ik ging naar de middelbare school, ik begon op VWO, was helemaal niks voor mij. Ik ging naar de HAVO en na de vijfde dacht ik, ik moet dat gaan doen. En ik had gewoon heel erg gekeken naar mijn moeder. Ik dacht altijd van, oh, haar werk is wel heel gaaf. Psycholoog, kinderpsycholoog, orthopedagoog. Ik dacht, nou, ik ga SPH doen. Dat was, ik weet niet. Ik wist gewoon niks anders. En ik daarmee begon.
Even voor de luisteraars, SPH, sociaal-pedagogische hulpverleningen.
Ja. Ja, nou ik kwam daar, ik was ook heel jong, toen ik examen deed, ik was 16, dus ik kwam daar op het hbo als 16-jarige meid en die studie, ik dacht nou 2-3 maanden, dit is het niet hoor. Dus dan, ik weet niet, ik voelde me ook best wel gelijk een beetje teleurgesteld in mezelf. Ik dacht van, ben ik nou de enige die helemaal niet weet wat ik nou moet gaan doen? Dus ik wel, gelukkige moeder waar ik heel veel mee kon praten. En die heeft me daar echt wel bij geholpen. En uiteindelijk kwam ik dan op de studie International Business and Languages. Ook een hele mond vol. Dus toen ben ik dat gaan doen. En ik wilde dat eigenlijk omdat je er dus mee naar het buitenland komt. Ik had op de HAVO eigenlijk niet eens economie gehad. Terwijl heel die studie bestond uit economische vakken. En Spaans en Duits en Engels. En daar ging ik eigenlijk voor. Dus dat, ja, ik had het niet van tevoren, zeg maar, heel lang in mijn hoofd. Ik ga dat doen. Hey. Nou, rijzen er twee vragen bij mij. Eén, hier voelde je, dit is hem. En bij de andere studie, SPH, voelde je, het is hem niet. 2-3 maanden. Neem ons eens mee wat er in jou gebeurde aan stemmetjes, aan gevoel van dit is hem niet. En de andere kant, ja, dit is hem wel. Nou, wat ik voelde bij dit is hem niet, dat is gewoon, ja, dat had gewoon puur eigenlijk te maken met, nou, verschillende dingen. Het was sowieso dat ik 16 was en ik denk eigenlijk elke eerste studie die ik had gestart, had hem niet geworden. Want ik was er eigenlijk mentaal nog helemaal niet klaar voor om op het hbo te zitten. En ik had er gewoon iets heel anders bij voorgesteld. Het was gewoon heel veel lessen over werken, bijvoorbeeld met gehandicapte kinderen. En ik dacht eigenlijk, ja, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik later ga doen of voor me zie. Dus die keuze heb ik eigenlijk best wel snel gemaakt. En ik voelde me er ook heel erg schuldig over, want ik was al net begonnen met een stage. En ja, dat was ook bij een gezin thuis. En ik vond dat ook al best wel heftig, dat dat gelijk op je 16e was, dat ik een meisje moest begeleiden. En ik voelde me daar vooral heel erg schuldig over, dat ik haar weer soort van ging verlaten. Dus dat, ja, dat speelde heel erg wel in mijn hoofd. Dat ik dat daarom wel even over heb getwijfeld. Maar ik dacht van ja, ik moet toch wel echt voor mezelf kiezen. En dat heb ik uiteindelijk, ja, wel gedaan. Maar ik voelde me ik heb me daar wel even rot over gevoeld.
Ja, en je zei al, hè, je kan goed met je moeder praten. Nou, psycholoog, ik denk mijn dochter hetzelfde antwoord geeft aan moeder, hè, als psycholoog of coach. Oh my god, ja. Dat is heel fijn. Af en toe ook heel vervelend. Maar ja. Zij heeft jou daar wel bij geholpen. Zijn er nog andere dingen die je gedaan hebt om, ja, te ontdekken wat je dan wel wilde gaan doen?
Nou, ja, eigenlijk dingen echt gedaan. Eigenlijk niet echt. Ik ga altijd heel erg op een eerste gevoel af. En dan in sommige momenten is dat heel erg, pakt dat heel goed uit. En op sommige momenten dus niet. Want ik kan gewoon heel erg impulsief en intuïtief dus keuzes maken. Dus ja, bij die tweede studie die ik toen ging doen, dacht ik van, als het hem niet is, ga ik hem toch afmaken. Ja, want dat was gewoon, ik dacht wel ook heel erg in mijn hoofd van ja, mijn moeder die betaalt deze studie. Ik wil echt wel ook voor haar gewoon dit afmaken. En ik vond het ook wel gewoon leuk. En ik had echt hele leuke mensen op mijn studie. En die buitenland reizen, dat zat gewoon, ja, er was gewoon een soort die stip aan die horizon. Dus ik dacht, ik kom hier doorheen.
Mooi. En hoe oud was je dat je startte?
16
of... 17
ja,
inmiddels.
16 op SPH en toen een jaar later toen ben ik begonnen op IBL.
Ja,
om het even af te kunnen.
Nog jonger. Oh. Nou, dus inderdaad, buitenland. Nou, daar komt u, dames en heren. Want we kennen elkaar natuurlijk uit Malaga.
Ja.
Jij ging naar Malaga. En ja, je zou bij de gemeente gaan stage lopen. Nou, even verklappen. Dat is uiteindelijk ook nooit meer gelukt. Want dat is nogal een ding. We zijn toen binnengekomen. Dat was ook al zoiets. Toch wel knap, zo realiseer ik me nu. Dat lukte. Want het was wel echt een plek. Ze zouden echt, nou ja, jou ontvangen. En wat er is gebeurd, weet ik nog steeds niet. Maar dit is Spain, dus ik accepteer het.
Ja,
maar we moesten echt binnen 2 dagen een andere stage voor jou vinden. Nou, dat is gelukt. Mm-hmm. Ik weet dat ik zelfs nog mee ben gegaan op je eerste dag. Om echt te checken, gaat het allemaal goed komen?
Zitten er
en toen kwam je thuis. Ja, toen kwam je terecht bij een opleidingsinstituut. Dus toch een school.
Ja, zeker.
En hoe was dat dan? Heel Spaanstalig, weet ik.
Ja, zeker. En mijn Spaans daarvoor was eigenlijk helemaal nog niet zo heel goed. Tenminste, ik kon het wel eigenlijk redelijk goed verstaan en lezen. Maar ik vond spreken gewoon heel erg spannend. En toen kwam ik daar en iedereen sprak Spaans. En dat was allemaal wel spannend. Maar ja, daardoor kreeg ik wel echt een snelcursus, zeg maar. En binnen 2 weken kon ik wel meedraaien. Dus dat vond ik wel echt superleuk.
Ja, en knap van jou, Nena. Want dat kan echt niet iedereen, hoor. Dat is best wel huppen diep in. Ja.
Ja, nou het diepe in zeker. Want van tevoren, zeg maar, wat ik zou gaan doen op die stage, was eigenlijk ook wel contact opnemen met partners in het buitenland en zo. Om een soort van samenwerkingen aan te gaan. Maar ja, ik zonder enige saleservaring. Ze zeiden gewoon tegen mij, ga maar Duitse scholen opbellen in het Duits. Ja. En haal ze maar binnen. En ik dacht echt, huh? Ben ik hiervoor gekomen? Maar uiteindelijk ook allerlei andere dingen zaten in die stage. En ik vond het gewoon, de ervaring gewoon echt, ja, geweldig gewoon. Dat, nou gewoon mezelf echt goed leren kennen daar. Dus dat was heel fijn.
Ja, mooi. En uiteindelijk, dat weet je wellicht wel, zijn zij echt allerlei Erasmus-projecten gaan doen. Met Duitse scholen. Wij werken inmiddels op een bepaalde manier ook met ze samen. Dus ja, zo lang zijn ze ook klanten al van ons. Dus ja, daar heb jij gewoon een steentje aan bijgedragen. Dus dat is nog wel
even goed. Ja, ik heb ze echt geholpen. Want ik heb op een gegeven moment gezegd van... ik vind dat sales eerlijk gezegd gewoon niet zo leuk. En ik zie echt wel... zij waren heel erg bezig met die aanvragen bij Erasmus. En zij konden gewoon niet goed vertalen. Alles moest in het Engels. Dus ik zei, laat mij dat dan doen. Want hele Spaanse stukken waren er. Ik vertaal ze wel naar het Engels. En ik was er ook heel erg goed in. Dus ik heb echt... dagenlang stukken zitten vertalen. Ik vond dat superleuk, leerde er ook heel erg veel van. En zij waren daar echt heel erg blij mee. Dus dat was wel echt cool.
Ja, en dus een stage met impact. Want serieus, zij hebben echt veel projecten draaien ze. En ja, dat is toen begonnen. Dus jij kwam echt op een fantastisch moment daar binnen. En dat was ook hun eerste stagiaire. Want zij hadden ook een buitenlandse stagiaire. Daar hadden ze ook nog niet mee, mee gewerkt. Dus daar heb je echt het verschil gemaakt. Zo tof.
Oh, dat is wel
en dit is dan 9 jaar geleden. Ongelooflijk. Ja. Wat is er in die tijd gebeurd? Want toen heb je je stage of je opleiding afgemaakt. Heb je nog meer buitenlandervaringen opgedaan?
Ja, toen, na mijn stage kwam ik dan terug. En moest ik weer een halfjaartje gaan studeren. En toen moest ik weer een half jaar weg. En ik zei van ja, ik wil eigenlijk wel weer veilig in Europa hoor. En toen zei mijn vriend van, oh, dat ga jij niet doen. We gaan naar China. Ik dacht, we gaan naar China. Waar heb jij het over? Hij zei, ja, als je daarheen gaat, dan ga ik met je mee. En toen dacht ik van, oké. Het stond echt niet eens op mijn lijstje. Ik wilde eigenlijk gewoon weer naar Spanje. Dat mocht helaas niet. Toen dacht ik, misschien buiten Europa dan naar Canada is veilig. Maar uiteindelijk is het dus China geworden. In Shanghai heb ik een half jaar gestudeerd. En gelukkig is mijn vriend meegegaan. Hij mocht dan 2 maanden mee op zijn visum. En daarna heeft hij me wel alleen gelaten. Maar in ieder geval had ik dan alle mensen ontmoet. En was het een stuk minder spannend. Dus dat was echt ook heel erg gaaf.
Ja, wat ontzettend tof. En hoe heb je dat aangepakt? Want hoe krijg je een stage in China? Ik bedoel, Europa, hè, wij bestaan, maar zo zijn er nog meer partijen die je kunnen helpen. Maar hoe pak je dat aan?
Dat was geen stage dus, dat was echt een minor. Hadden gewoon allemaal, mijn school had gewoon allemaal samenwerkingen met al die universiteiten, zoals ze dat dan noemen. En je kon je gewoon inschrijven op een land en dan deed de school dat regelen eigenlijk. Dus dat was echt heel gaaf.
En moest je dan aan bepaalde voorwaarden voldoen? Want er zijn er wellicht meer mensen die dat willen. Nee?
Er waren uiteindelijk maar volgens mij 3 aanmeldingen. En we zijn al 3 gegaan. Want er waren volgens mij 5 plekken. Maar er waren niet heel veel mensen die het aandurfden volgens mij.
Ja.
Dus uiteindelijk zijn we met z'n 3 daarheen gegaan. Pas toen we daar aankwamen, toen bleek eigenlijk hoe slecht alles geregeld was. Want we kwamen daar aan en er stond... je kwam gewoon bij zo'n balie waar je kon aanmelden. En die mensen zeiden echt, wat komen jullie hier eigenlijk doen?
Oh nee, andere kant van de wereld. Bedankt.
Ja. Dus gelukkig uiteindelijk allemaal wel goed gekomen. Maar die vakken, het was echt zo makkelijk. Want het is eigenlijk een beetje zo in China, het staat er ook wel een beetje onbekend, dat ze gewoon heel graag willen dat westerse mensen hoge cijfers halen. Dus dat was voor mij natuurlijk een voordeel, want je hoeft eigenlijk niet zoveel te doen. Ik had ook maar 4-5 uur les per week. Het was echt heel weinig. En de rest kon ik allemaal gewoon doen wat ik wilde. En het is echt zo'n bizarre stad, Shanghai. 24 uur per dag draait alles gewoon door. Dus ik heb echt zoveel meegemaakt daar. Dat is echt heel, heel gaaf.
Gaaf. Wat was het lastigste tijdens je stage daar? Ja, van het feit dat je zo aan de andere kant van de wereld zit. En,
Ik had wel in ieder geval echt een geluk dat mijn vriend mee was gegaan. Want anders dan, ik had denk ik in een totale shock geraakt. Sowieso natuurlijk de taal, maar ook gewoon... Ik had me gewoon echt zo niet gerealiseerd hoe de politiek bijvoorbeeld daar in elkaar zat. Ik had daar nog nooit over nagedacht. Ik heb ook echt voor mijn gevoel... daar een bewustzijn gekregen. Daarvoor leefde ik gewoon.
Okay.
Maar daar heb ik gewoon echt zoveel inzichten gekregen. Ik had bijvoorbeeld een Chinese huisgenoot. En dat vond ik wel echt heel erg bijzonder. Ik was gewoon heel erg geïnteresseerd ook in de geschiedenis van China. Ik wist er eigenlijk helemaal niet zoveel over. Dus ik zat op een dag met haar in de metro. En toen had ik net gehoord over de dictator Mao. Dus ik wilde daar gewoon iets over vragen. En toen zei ze van, sorry, maar ik zit in de metro. Ik ga niet dat vertellen, want als mensen dit horen, er is hier geen vrijheid van meningsuiting. Dus ik ga het hier niet over hebben, dus kun je door naar het volgende onderwerp. En toen, ik schrok daar heel erg van. Ik had daar gewoon niet over nagedacht dat wij in zo'n vrij land wonen en dat we echt gelukkig mogen zijn daarmee.
Ja, Mooi, hè? Ja, en dan is het echt gewoon in de werkelijkheid ervaren hoe het werkt, hè? De cultuurverschillen. Ja. Vrijheid van meningsuiting is natuurlijk ons grootste goed. Ongelooflijk, ja. Hoe blij we daarmee mogen zijn. Mm-hmm. Heb je toen thuis nog wel met haar erover kunnen hebben in een besloten setting?
Nou ja, uiteindelijk zijn we inderdaad door naar huis gegaan, maar het moment was wel een beetje voorbij. En ik heb het nog wel geprobeerd een soort aan te kaarten, maar ze zei ook van, ja, misschien beter gewoon niet, weet je wel. Je weet nooit wie daar meeluistert. Ja. Toen dacht ik echt van, hoe bedoel je? Je weet nooit wie daar meeluistert.
Ja, dus, bizar zeg. Ja, en daar gaan de verhalen natuurlijk wel over, hè? Big Brother, het meeluisteren. Ja. We komen straks nog even op TikTok. Dat is natuurlijk ook een Chinese streaming. Ja, en dat de mensen toch bang zijn dat daar mee geluisterd wordt. Maar jeetje, wat bijzonder zeg. Ja. En wat was het meest bijzondere, het mooiste of van die minor, die tijd?
Toch wel echt gewoon de momenten met de huisgenoten. Ik woonde op 21 hoog met z'n negenen volgens mij. Dat was echt een heel klein appartement. Maar we hebben echt de diepste vriendschappen gecreëerd. En de Chinese muur bezoeken, dat was echt zo indrukwekkend. Mm. En gewoon, ja, toch die cultuur gewoon zelf zo echt zo van binnenin ervaren. Dat maak ik denk ik nooit meer mee.
Nee. Hey, en wennen aan ander soort eten. Ik bedoel, de Chinees zoals wij hem in Nederland kennen is natuurlijk heel anders dan het echte Chinees eten. Ja. Tenminste, heb ik me altijd laten vertellen. hoe was dat? Want ja, een broodje kaas, dat kun je vergeten. Is niet te krijgen.
Nee, ja, uiteindelijk, je kan het krijgen in echt hele dure supermarkten. Maar op een gegeven moment, je moet zeg maar een beetje door die eerste 2 weken heen, dat heel je lichaam aan dat eten moet wennen. Voordat je ook echt streetfood kan gaan eten, zeg maar, zonder ziek te worden. Maar uiteindelijk heb ik echt bij de goedkoopste tentjes, en dan het liefst nog ook de moslim-Chinezen, de Oeigoeren, die maken echt heel lekker eten met lamsvlees en gewoon gefrituurde rijst en zo. Nou, heb ik echt fantastisch kunnen eten. En Shanghai is wel echt een wereldstad, dus je hebt in ieder geval alles. Dus, nou hadden we niet heel veel geld, maar deden we dan op dinsdag met alle huisgenoten geld bij elkaar leggen voor 1 pizzaavond per week.
Dus ook dat, geweldig!
Ja, dat soort
heerlijk.
Dingen. Ja, dat, ja. Ja.
En inmiddels eet je ook met stokjes? Of is dat...
Nou, nee, dat niet. Maar ik heb er wel nog steeds een soort gewoonte aan overgehouden. Dat ik altijd met 1 hand eet. Echt heel mijn bord altijd. Dus gewoon met een vork wel. Maar ik weet niet. Ik gebruik die andere hand gewoon niet meer. Dus
die
ik
zonde.
Weet niet. Dat heb ik nooit afgeleerd.
Nee. Oh, goed. Dat is echt wat moois, hè. Hey, en kun je ook awkward momenten... Nou, dat is een awkward moment in de metro natuurlijk. Zijn er nog andere momenten waarop je merkte... Dat jij als Nederlander, en we zijn toch wel bekend als vrij direct en we zeggen wat we vinden. Heb je daar een voorbeeld van in de schoolsituatie? Want ik zie bijvoorbeeld in Spanje, om even vergelijking te trekken, dat docenten standaard gewoon nog heel veel respect krijgen. Ook politieagenten, ook de zorg, zorgpersoneel. Hoe is dat daar, de hiërarchie? Hoe heb je dat ervaren?
Ja. Nou, ik vind dat wel een beetje lastig op die studie gericht. Ja, we zaten natuurlijk met ook allemaal internationals, om ze even zo te noemen, in 1 klas. Dus er kwamen ook nog eens heel veel culturen bij elkaar. Maar er was wel gewoon heel veel respect voor de leraar. Ik wel dan het verschil in hiërarchie veel heftiger vond, is als je bijvoorbeeld uitgaat en... je krijgt gewoon alles gratis, omdat je uit het Westen komt. En je mag de mooiste VIP-tafels zitten. En je krijgt heel de avond, word je op je wenken bediend, zeg maar. Maar er zaten ook jongens in mijn klas die bijvoorbeeld uit, Oeganda kwamen. En een andere huidskleur hadden en die mochten dan niet die club in. Nou, dat soort dingen, dat soort cultuurverschillen, dat vond ik wel heel heftig.
Ja, ik kan mij ook goed voorstellen. En heel mooi, zoals je net zei, eigenlijk je verhaal begon. Toen kreeg ik een bewustzijn.
Ja.
Je leeft er toch erop los. Maar zonder al te veel te denken over wereldproblematiek en dat soort dingen. Dus mooi. En hoe heb je dat daarna ervaren toen je terugkwam? Want dat kan ook weer een omgekeerde cultuurshock zijn, hè?
Ja, dat was zeker. En Ik denk ook, ik ging over zoveel dingen nadenken. Toen kwam ik dus terug en toen heb ik mijn allereerste paniekaanval gehad. Echt een paar dagen nadat ik uit China kwam. En dat heeft wel een tijdje geduurd. Dus ik kwam er niet zo lekker uit terug, moet ik zeggen.
Nee.
En ik heb er al heel veel, ik ben er ook voor in therapie geweest. En het heeft uiteindelijk niet echt herleid naar iets wat er in China of zo is gebeurd. Maar wel, ja, zoals ik het dus net noemde, ik denk echt dat ik op dat moment gewoon voelde dat wat er allemaal kan gebeuren in de wereld en hoe oneerlijk het eigenlijk is. En ja, gewoon dingen waar ik nooit over na had gedacht, die kwamen gewoon ineens super hard aan.
Ja, dus eigenlijk een soort verlaten reactie op dat half jaar of die paar maanden dat je daar gezeten hebt.
Ja, ik denk het ook wel. En misschien ook wel dat het een beetje, toen ik in Malaga was, is ontstaan omdat ik in Malaga heel erg ziek ben geweest. Van alles is er gebeurd en ik lag in het ziekenhuis een nacht. En in China op het laatste ben ik ook ziek geweest, had ik een longweginfectie. En toen kwam ik terug en toen durfde ik ineens eigenlijk helemaal niet meer naar het buitenland. Ik dacht van, ja, als er iets met mij gebeurt.
Ja.
Ik had echt een best wel erge angst ineens achteraf daarvoor ontwikkeld.
Ja, ja, en dat is ook heel bijzonder hoe ons systeem werkt. Hè? Eigenlijk een soort traumaatje wat dan toch gelinkt wordt. Dus bijna van, nou, naar het buitenland gaan staat gelijk aan ziek worden.
Ja.
En dan, hoe krijg je dat dan uit je systeem? Nou, jij gaf aan, je hebt therapie gehad. Hoe gaat dat nu inmiddels met je?
Nou, het is best wel lang geduurd, die paniekaanvallen. Maar die therapie die heeft echt super goed geholpen. En dat raad ik ook iedereen aan. Als je ergens mee zit of iets, ga met iemand praten. Want schaam je daar niet voor. Het is echt, het kan gewoon je leven zoveel beter maken. Dus nee, ja, dat gaat wel goed. Maar ik kan nog steeds af en toe wel in de paniek schieten. Alleen weet ik gewoon heel goed van oké, ik merk aan mezelf dat ik even niet zo lekker ga. Ik weet precies hoe ik het moet oplossen en dat het paniek is en dat ik niet dood ga. Want dat is wat ik dan dacht.
Ja, precies. En hoe uit zich dat? Hyperventilatie of
benauwd? Heel erg, gewoon heel erg hyperventilatie, hartslag 150. En gewoon echt dat ik dacht van, ik ga nu echt dood. Dat dacht ik echt.
Ja. Ja. Ja, nou jongeren, luisteraars, jullie horen Nena, ik zeg het ook regelmatig, hulpvragen is het beste wat je kunt doen. Dus alleen maar stoer, want in je eentje blijven modderen, je komt er gewoon niet uit en je bent niet de enige. Het is weer bewezen, je bent echt niet de enige die tegen dit soort dingen aanloopt en daar hoef je niet voor te schamen.
Nee.
Anderen willen je heel graag helpen daarbij. En inderdaad, gesprekken of misschien een soort, soms is lichaamswerk interessant of EFT-tapping. Heb je daar wel eens van gehoord, EFT-tapping?
Nee, eigenlijk niet.
Nee, nou, daar kunnen we het wel eens over hebben. Dat is echt heel fysiek op je lichaam zeg maar kloppen, terwijl je allerlei zinnetjes uitspreekt. Ik heb er trouwens een podcast over opgenomen. Dus degene die luistert en denkt, oh, daar wil ik ook meer van weten. Even terugscrollen in de playlist. Ja, dan leg ik uit hoe het werkt. En het is een hele fysieke manier om in een paniekaanval of in, als je gestrest bent, om echt even naar je lijf te gaan en dat soort van eruit te kloppen. En het is een combinatie tussen, ga ik het toch stiekem een beetje uitleggen, maar heel kort. acupunctuur, maar dan de punten, zeg maar, zoals je die energiepunten hebt, met positieve psychologie. Dus positieve zinnetjes, waardoor je eigenlijk je stress eruit kunt kloppen. En eruit kunt, programmeren.
Dat is
heel interessant. Ja.
Ja,
en dat wordt ook wel eens gebruikt bij paniek en angst. Maar je mag echt op zoek naar je eigen, je eigen tools en middelen. Want niet alles is voor iedereen geschikt. Voor jou werkt dit supergoed. Nou, fantastisch.
Ja, ik heb PMS volgens mij, of PMA. Maar in ieder geval, een van die twee termen was het in ieder geval. En dan ga je ook heel erg terug naar die paniekaanval. En dan continu, wat hoor je, wat ruik je, wat zie je. Dus heel erg ook op je zintuigen gefocust. En uiteindelijk kan je daar ook echt wel patronen in ontdekken. Dat die paniekaanval echt niet zomaar komt, maar dat het altijd wordt getriggerd door iets.
Het is een trigger. Het is altijd een trigger. Ja. Mooi, mooi dat je dat ook nog even duidt, Nena. Want er is een verklaring voor. En je kan niet altijd precies terughalen, maar het is gewoon ergens in je systeem op slot gegaan. En je wordt dan getriggerd. En dat kan op de meest gekke momenten gebeuren. Dus ook daar heb er geen oordeel over. Het kan je volledig overvallen. In de supermarkt, op straat, in bed als je net wakker bent. Het maakt niet uit. Het kan random gebeuren. Maar er zijn oplossingen voor. Dat is wel belangrijk om even te melden. Nou, ik geef altijd een disclaimer. Mocht je met dit soort dingen lopen, luisteraars, jongerenhulponline.nl. Dat is echt een mooi platform waar je gratis en anoniem hulp kunt krijgen. Dus dan heb ik er maar weer even genoemd.
Heel belangrijk, ja.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jongleren.es. De partner voor stages, onderwijsprojecten en coaching in Zuid-Spanje.
Hey, en Nena, na China terugkomen. En toen? Ging je aan de deur?
En toen?
Of niet?
Ja, ik moest nog een scriptie schrijven. Dat heb ik dan ook gedaan. En toen dacht ik van, nou, ik ben klaar voor die arbeidsmarkt. Wat wil ik nou eigenlijk? Dus ik wist al eigenlijk 100% zeker, sales is echt niks voor mij. En dat zal het ook nooit worden. En dat was wel een beetje de richting na die studie waar mensen op gingen. Of naar sales, of naar marketing. Of logistiek bijvoorbeeld. Maar ik dacht, marketing, dat is wel... dat trok me wel erg aan. Ook gewoon omdat er ook een psychologische kant aan zit natuurlijk.
Ja.
Hoe maken mensen beslissingen? Dus dat was nog best wel moeilijk te krijgen, zo'n baan. Want ik zonder ervaring, heel veel gesolliciteerd. Overal eigenlijk afgewezen. Nee, geen ervaring. En toen kwam ik eigenlijk bij een bedrijf in Vlaardingen terecht. En die zei van, je had me eigenlijk uitgenodigd voor een andere functie. Maar ik vertelde gewoon, ik plufte eigenlijk een beetje mezelf naar binnen. En ik zei gewoon, heb je wel eens naar je eigen website gekeken? Want ik vind dit niet zo aantrekkelijk. En wat jullie op social media doen, ja, ik weet niet. Ik zou het toch ook echt anders doen, want mij sprak het niet aan. En toen vonden ze dat wel stoer. En die zeiden van, anders dan kom je gewoon hier werken als recruiter en als marketingmedewerker. Dan mag jij wel dat gaan verbeteren als je zegt dat je dat kan.
Fantastisch. Zo, fake it till you make it. Zo. Heel cool. En toen? Want die recruiten, nou, is natuurlijk ook is wel weer een heel ander stukje. Maar wel weer bij mensen.
Zeker.
Dus leuk.
En ik vond het zeg maar enerzijds leuk, maar ook gewoon heel erg eng. Want mensen bellen. Ik had echt verschrikkelijke belangst op dat moment. Ik durfde niet eens de dokter zelf te bellen. Dan vroeg ik aan mijn moeder. Terwijl toen was ik al 19 of zo. Ben ik inmiddels vanaf. Maar ik ben dat wel gewoon gaan doen. En ik weet niet, ik heb altijd een zinnetje in mijn hoofd. Angst is angst is ontwikkeling. En ik moet altijd alles van mezelf doen wat ik eng vind. Dus dat,
mooi.
Ja, dat is een beetje mijn levensmotto geworden. En dat recruiten was dus ook niet zo echt veel voor mij. Maar dat marketing, dat ging best wel een stuk beter. Ik leerde mezelf allemaal dingen aan. Gezorgd voor een nieuwe website. Veel meer volgers gekregen op LinkedIn. Maar uiteindelijk miste ik dus wel iemand daar in dat bedrijf die mij verder kon helpen met marketing.
Ja.
Dus toen ben ik verder gaan solliciteren. Ben ik uiteindelijk bij een marketingbureau terechtgekomen. Daar heb ik echt ontzettend veel geleerd. Daar heb ik echt al mijn marketingkennis bijna opgedaan. En uiteindelijk zocht ik toch wel ook naar meer maatschappelijke betrokkenheid. Maar wel binnen de marketing. Dus werk ik nu als marketingmanager bij een mantelzorgorganisatie. En dat doe ik 4 dagen per week.
Fantastisch. Echt leuk. Dus ook toch weer met mensen. Nog meer mensen eigenlijk. Hè? Als in de zorg. Fantastisch. Hey, ja. En dat doe je 4 dagen in de week?
Ja.
Echt? Nou, ik herken het. Toen ik net moeder was, werkte ik ook 4 dagen in de week. Hoe bevalt dat? Nou, laten we het niet over je bevalling hebben. Of je moet er iets over willen vertellen, maar...
Nou, was het nee. Die wil ik wel vergeten.
Nee, die laten we lekker even zitten. Nee, tijdens... ergens kwam de moederwens weer terug naar boven. Ja, dan kom je ergens voor de beslissing te staan. Wanneer gaan we daar... Waar gaan we daarvoor? Meestal. En blijf ik werken? En hoe lang? Hoeveel ga ik werken? Hoe is dat proces bij jou gegaan?
Nou ja, ik werkte dus bij het bedrijf waar ik nu werk als online marketeer. Na een jaar vroegen ze mij al van... Wil je een stap verder maken naar marketing manager? Maar toen heb ik nee gezegd, want ik was gewoon in mijn hoofd bezig met moeder worden. Ik dacht, dat is het enige wat ik nu wil, sorry. Dus die kans heb ik afgeslagen. Heel veel mensen vonden het heel dom van mij. En die zeiden van, je moet gewoon egoïstisch zijn en wel lekker dat gaan doen. Maar ik had daar helemaal geen ruimte voor in mijn hoofd. Dus toen ben ik dus gelukkig moeder geworden. En ben ik eventjes 3 dagen gaan werken met ouderschapsverlof. En toen ging de huidige marketingmanager weg. En toen kwam weer de vraag, een paar maanden geleden, van ben je er nu klaar voor? Dus toen dacht ik weer van, ik ga dit toch doen. Ondanks dat mijn leven heel druk is. En ik weer 4 dagen dan zou moeten gaan werken. Maar ik ik heb sowieso het geld nodig, want het leven is hartstikke duur. En ik hou gewoon niet zo van niks doen. En natuurlijk met een kind, je kan niet niks doen. Maar het klinkt misschien een beetje stom, maar ik vond mijn verlof hartstikke fijn. Maar ik was op een gegeven moment echt wel blij dat ik ook weer iets voor mezelf kon gaan doen. En over iets anders kon praten dan baby's, zeg maar.
Ja, het is echt, het wordt dan bijna me-time, hè, je werk. Tenminste, zo heb ik het ook ervaren. Daar ben je gewoon, jij, Nena, ik, Joyce. En niet de moeder van. Het is een andere wereld. Ja, het houdt je mentaal ook wat gezonder, denk ik. En iedereen moet daarin natuurlijk gewoon zijn of haar eigen keuze maken.
Zeker.
Iedereen moet het helemaal zelf weten. Weet je, ieder leef je eigen leven en voel wat voor jou past. En dat kan ook weer wijzigen. Weet je, je kan ook over 2 jaar denken, joh, ik wil toch weer anders. Wat helemaal prima is.
Ja, echt niks zo veranderlijk als de mens. Want voor hetzelfde geld zeg ik morgen van, ik stop hiermee. Ik ga fulltime moeder worden. Ja, ik kijk altijd wel wat er gebeurt en alles is gewoon goed. En je moet echt alleen maar doen wat je zelf wil.
Ja, mooi hoor. Ja. Hey, en dat moederschap, daar kan je niet echt op voorbereiden, toch?
Nee, echt totaal niet. Nee, echt gewoon op het moment dat dat wezentje in je armen ligt, dan is heel je leven gewoon voorgoed veranderd. En met veel meer zorgen.
Ja, dat. Ja. En het gaat gewoon standaard niet meer over jou. Tenminste, ook wel. Nee. Maar niet al ten eerste. Op de eerste plaats. Hè. Ja,
nee, en dan moet ik zeggen dat ik dat heel fijn vind. Want tijdens die zwangerschap krijg je zoveel aandacht. En iedereen vraagt de hele dag, hoe gaat het met je? Nou, ik was er helemaal klaar mee. Ik dacht, focus je maar weer op jezelf. Laat mij maar gewoon een kind baren. En komt wel goed.
Precies. En dan dus, gaat alle aandacht naar het kind.
Ja, dus dat hartstikke leuk. En die eerste weken, dat is echt. Ze hebben het wel eens over die mom-shock, volgens mij. Die shock die je hebt als moeder, waar je gewoon de eerste weken in zit. En pas achteraf denkt van, wow, wat heb ik allemaal meegemaakt? Wat is er allemaal gebeurd? Nou, die was er zeker. Maar het heeft mijn leven tot nu toe alleen maar verrijkt, moet ik zeggen.
Mooi. En je deelt ook best wel veel over de vragen die bij jou opkomen als moeder. Want luisteraars, ik ben Nena op TikTok tegengekomen. En we hadden nog steeds wel ergens een lijntje. Maar op TikTok ben ik je echt gaan volgen. En toen dacht ik, oh, wat tof dit. Want jij stelt gewoon hardop vragen aan jezelf. Maar dan met de camera erbij. Zo van, hebben jullie dat nou ook? Weet je, dus fantastisch. Want hardop denken, daar help je een ander mee. En heel veel dingen gaan toch wel over het jonge moederschap. Mm-hmm. Dus waarom ben je dat gaan doen, Nena?
Ja, ik weet niet waar die behoefte nou zo sterk vandaan komt. Want ik heb sowieso altijd al gevlogd. Omdat ik dat heel leuk vond voor later om te hebben. Maar best wel altijd privé gehouden. Ik had het dan wel de ene keer weer online, de andere keer weer offline staan. Of ik het toch weer spannend. En dacht van, wat vinden al die mensen van mij? Die hoeven allemaal niet alles te weten. Maar toen afgelopen september volgens mij, toen... Ja, ik zat nog in mijn verlof. Echt net een randje, geloof ik. En ik zat gewoon eigenlijk met mezelf een beetje... Nou, niet te praten, dat komt misschien een beetje gek over. Maar ik zat mezelf gewoon een beetje uit te lachen. Omdat ik van tevoren, voordat ik moeder werd, echt zei van... ik ga geen potjes geven. Ik ga echt niet mijn kind voor de tv zetten. Ik ga dat allemaal niet doen. En ik was dat gewoon allemaal wel gaan doen. Ik stond een potje op te warmen. En toen dacht ik moet hier een video van maken. En ik dacht, ik maak gewoon een TikTok over. En er kwam zoveel reactie op dat ik dacht van... dat vinden mensen wel leuk volgens mij.
Ja, en die lopen tegen datzelfde dilemma aan. En die hebben al diezelfde oordelen en aannames en noem het maar.
Ja.
Dus je raakt een bijzonder punt, een gevoelig punt, een leuk punt. Dus ga er vooral ook mee doornemen. Want ik kom af en toe echt niet meer bij, want ik herken. En voor mij is het echt 100 jaar geleden, maar nog zo. Je brengt het daarmee ook weer terug van, dat is inderdaad zo. En op welke TikTok heb je het meeste reacties gekregen? Welk onderwerp?
Het loopt nogal uiteen eigenlijk. Want ik vind het soms ook, is er geen pijl op te trekken, dat algoritme. Maar even denken hoor. Een van mijn allereerste, die was echt... daar schrok ik ook wel een beetje van. Die ging over het consultatiebureau, dat ze bij mij thuis kwamen.
Ja, die heb ik gezien inderdaad. Dat was de eerste die ik zag. Dat klopt.
Dat zou ook kunnen. En het consultatiebureau kwam bij mij thuis. En ik zat dan met mijn man op de bank. En die vroegen naar ons opleidingsniveau. En mijn, ja, ik zei gewoon HBO. Maar ik dacht daar eigenlijk helemaal niet bij na. Maar mijn vriend, ja, sorry, ik ben getrouwd, maar ik kan het niet zeggen. Ik zeg gewoon nog steeds.
Het maakt helemaal niet uit, je partner.
Ja, mijn partner. Dus die zei van, hoezo wil je dat weten? Dus die, ja, die vrouw die bij ons kwam, die schrok wel ook een beetje van die reactie. Maar ze die zei echt van, nou ja, want ja, ouders met de MBO, daar bieden we vaak taalondersteuning aan. En ja, daar schrokken wij gewoon heel erg van. Dus toen heb ik daar een TikTok over gemaakt. En ik had gewoon niet zo bizar veel reacties verwacht. Er waren echt twee kampen. En dat vind ik dus ook leuk aan TikTok, is dat het mij ook anders kan laten denken. Dus ja, ja dat vind ik gewoon geweldig. Want ik ben ook echt super blij voor ouders die dat wel nodig hebben, die waar de taal bijvoorbeeld niet goed beheerst wordt thuis, dat die kinderen dat dan kunnen krijgen. Daar ben ik echt super blij voor hen. Maar ja, ja, hoe je dan dingen verwoordt in zo'n gesprek en zo, dat zou natuurlijk wel anders kunnen. Dus
ja, helemaal eens. Dus je maakt het gewoon bespreekbaar. En dat is super tof. Mm-hmm. En ik herken het helemaal. Het is natuurlijk heel erg social media. Twee kampen, soms wel 10 kampen. Maar je zwengelt een soort discussie aan. En ik denk dat dat hartstikke goed is. En mensen gaan gewoon nadenken. En ja, als je dat ermee bereikt, dan is dat toch alleen maar fantastisch.
Ja, en dat is ook echt superleuk om nog even iets werkgerelateerd te zeggen. Dat ik met mijn moeder doe. Mijn moeder die heeft een eigen praktijk en die heeft ook een eigen academie opgericht. En die komt op heel veel scholen in Nederland. En daar was gewoon echt een vraag naar meer lessen die niet gaan over aardrijkskunde, wiskunde, dat soort dingen. Maar echt over levensvragen en om jongeren bewust te laten worden. Dus we hebben, ik heb daar gewoon over meegedacht, ook nog met 3 anderen. En zijn we toch lessen gaan maken, ook voor jonge mensen. Het is echt superleuk. Het is niet alleen maar theorie, maar het zijn eigenlijk bijna allemaal bewustzijnsvergrotende vragen. Dus dat, het zijn 10 thema's en het zijn uiteindelijk 40 lessen geworden. En ik heb natuurlijk geen onderwijsachtergrond, maar al mijn mede-auteurs die hebben dat wel. En ik natuurlijk met mijn kennis van de digitale media en zo. En het was gewoon een leuke combinatie. Dus dat vind ik ook echt superleuk om erbij te doen.
Tof. Dan ben ik natuurlijk even benieuwd. Op scholen, als in middelbare scholen, mbo, hbo, is het gericht? Op welke doelgroep is het gericht?
Nou, we zijn begonnen met schrijven voor het voortgezet onderwijs. En we hadden ook gelijk al een opdracht daarvoor binnen. En die is gaan lopen met echt 13 brugklassen die allemaal die lessen kregen. Maar waarover mijn moeder kwam op scholen, daar was de vraag, ook op het basisonderwijs, van kan je dit niet ook hiervoor maken? Dus die lessen hebben we nu ook geschreven. Dus ze worden nu ook op basisscholen gegeven. En we zijn ook bezig voor praktijkgericht onderwijs. Dus we zijn gewoon voor allerlei scholen aan het schrijven. En het is echt superleuk. En het gaat over mindset, geluk, over je identiteit en over ook dus over de digitale wereld. Dus gewoon echt bewust maken van wat je nou online doet en over je zelfbeeld en wat je doet in bepaalde situaties. Als je op straat staat en je wordt uitgescholden, kom je dan voor iemand op? Ja. Waarom kom je voor iemand op? Dus het is gewoon echt heel leuk om daar aan mee te werken.
Fantastisch. Nou, je mag even de naam noemen, want mochten er luisteraars zijn die denken, daar wil ik meer van weten, want dat mag op mijn school ook. Hoe heet de academie?
Nou ja, superleuk. De lessen heten de levenslessen en de academie heet Young Academy of Life.
Hey. Nou, het slaat helemaal aan bij mij, hè? Your journey.
Ja, zeker. Superleuk.
Ja, Young Academy of Life, fantastisch. Ja. Nou, we zullen een linkje in de show notes zetten. Dus die mag je me superleuk straks nog even sturen. Gaan we doen.
Ja, zeker.
Ja, ik ben helemaal fan. Want zoals je weet gaat mijn hart ook enorm uit naar jongeren. Juist om die dingen bij te brengen. En hoe meer mensen dat doen, hoe beter het is. En hoe jonger je ermee aan de slag gaat, hoe meer je daar profijt van kunt hebben. Want je hebt gelijk. Weet je, dat soort vakken worden gewoon standaard niet gegeven. Nee, en gelukkig zijn er steeds meer initiatieven die zich daar wel op richten. Dus dat moedig ik alleen maar aan. Heel gaaf.
Ja, echt leuk.
Super tof. Mooi zeg. Hey, maar dan heb je wel een vol bestaan, Nena. Hoe zorg jij goed voor jezelf? Want dat is misschien wel gewoon een mooie afsluitende vraag. Naast dat ik nog je boekentip wil hebben.
Ja,
hoe zorg jij voor jezelf? Want je hebt 4 dagen een baan, je hebt een kind, een huwelijk. Nou, nog een meewerken in het verhaal van je moeder.
Ja, ik probeer nog te sporten. Dus dus ja, zorg ik goed voor mezelf. Voor mij is echt gewoon wandelen is gewoon echt nummer 1. Of ik me nou fysiek niet goed voel of mentaal. Ik probeer elke dag gewoon te wandelen en buiten te zijn. Want dat stimuleert gewoon van alles. Ook gewoon als je even niet lekker in zit. Of als je in je relatie gewoon even ergens over moet praten. Ik doe dat nooit thuis tussen 4 muren. Maar we gaan altijd naar buiten en dan praten we erover. Dus dat vind ik gewoon ja, heel belangrijk. En ja, ik probeer gewoon gezond te eten, maar ook gewoon lekker veel te genieten. Want het leven is echt te kort. En je moet echt goed voor jezelf zorgen, maar ook echt genieten. Dus dat is die balans, die ben ik continu aan het zoeken.
Mooi. Ja, fantastisch, Nena. En het is je geeft meteen ook een heel mooi voorbeeld aan je kind. Door veel naar buiten te gaan, krijg je kind al mee. Het is leuk en het is gezond om buiten te zijn in plaats van de hele dag achter je telefoontje of je laptop of voor de tv. Nou, dat doe je horen niet meer, maar bij wijze van. goed hoor.
Zeker.
Echt heel leuk, heel leuk. Hey, en ik had natuurlijk nog gevraagd, heb je een boekentip of een podcast of docu-tip waarvan je zegt, nou, dat heeft mij echt wel geholpen of dat heeft impact op mij gemaakt?
Ja, nou, qua lezen, zeg maar, ik ben echt iemand, ik lees bijna alleen maar thrillers, maar 1 keer per jaar lees ik De Kracht van het Nu, van Eckhart Tolle. Ik weet niet of je die ook kent.
Ja, zeker, die staat al op de boekentipslijst, maar dan gaat hij gewoon extra een sterretje erbij.
Ja, die is gewoon, is gewoon heel belangrijk voor mij, want soms dan vergeet ik toch echt wel weer in het nu te leven en dan gaat het leven zo aan me voorbij, heb ik het idee. En als ik dan weer even dat lees, dan sta ik echt weer met beide benen op de grond en kan ik gewoon weer eventjes focussen op wat belangrijk is. En dat,
mooi.
Maar het boek moet ik bijna elk jaar gewoon een keer lezen, omdat ik het dan weer, ik vergeet het niet, maar het verdwijnt gewoon ergens in je bewustzijn. En ik moet het gewoon af en toe gewoon weer eventjes lezen, om gewoon goed helder
jezelf
te hebben.
Jezelf herinneren.
Zeker.
Mooi. En er is ook een werkboek van, dacht ik.
Oh, echt? Oh, die heb ik niet.
Volgens mij hebben die ook op de website staan. Of die gaat in ieder geval in mijn nieuwe boek benoemd worden. Want ik ben ook enorm fan van Eckhart Tolle.
Ja.
Je moet hem ook. Luister je ook wel eens naar hem of video's?
Nee, eigenlijk niet.
Hij is zo grappig. Die man is zo grappig. Ja, het is echt een hele bijzondere man. Heel, heel rustig praat hij. En echt een beetje grappig accent. En hij heeft hele droge humor. Dus ja, ik vind hem echt geweldig. Als je naar hem kijkt of luistert, dan kom je vanzelf in het nu. Dat is
Nou, goed om te goede tip.
Ja, echt heel leuk. Nou, zijn er nog dingen waarvan je zegt, ja, die wil ik eigenlijk nog delen. Naar aanleiding van, eigen keuzes, stress.
Ja,
die
nou ja,
al uitgebreid behandeld.
Je vroeg me natuurlijk van, wat wil je jongeren nog meegeven? En ik heb daar gewoon eigenlijk heel de week een beetje over na zitten denken. Want ik denk, toen ik 17 of 16 was, of als iemand iets tegen mij had gezegd, ik had het toch niet aangenomen. En dat is ook echt alleen maar goed. Want je moet echt je eigen keuzes maken. En het is ook helemaal niet erg als je nog niet bent waar je wil zijn. Want dat heb ik gewoon altijd heel erg ervaren. Dat ik dacht, ik zag het overal om me heen op social media. Iedereen was al verder dan ik. Had ik dan in ieder geval het gevoel. Mm. Maar dat is gewoon echt helemaal niet belangrijk. Je komt er wel. En ook al maak je beslissing op je 50ste. Dat kan ook nog. En het is echt niet erg om te falen. Je moet falen, want daar leer je zoveel van. En op het moment dat je faalt, denk je echt van, nou, dit is echt verschrikkelijk. Maar achteraf weet je precies waarom dat zo moest zijn. Dus dat,
fantastisch. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. En dan geef ik meteen even een weggever. Want ik heb de Op je Bek Gaan Challenge ontwikkeld. En die is inmiddels ook voor studenten. Want ik heb hem ooit voor docenten gemaakt. En hij is inmiddels dus ook voor studenten. Om gewoon de kracht van het op je bek gaan te ervaren.
Ja,
dat het goed is om te falen.
Dus,
mocht er iemand zijn die hem willen, ik zal hem ook wel even in de show notes zetten, de challenge.
Leuk.
Want het is maar heel weinig tijd per dag. En net als dat jij dat boek herleest, je kunt gewoon het hele jaar door instappen. En dan krijg je gewoon een x-aantal mails met een kort videootje of een vraag. Of een trigger om even stil te staan bij de kracht van op je bek gaan. Dus dankjewel dat je deze nog even noemt.
Want, ja, zeker.
Ja, echt, het mag. En je hebt gelijk op je 50ste. Ik heb ook een aantal keren nieuwe keuzes gemaakt. En ook ik zeg altijd, ik weet nog niet wat ik wil worden als ik later groot ben. Ik heb geen idee. Ik ben nu heel happy. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat is wel helemaal prima. Mooi. Superleuk om jou weer te spreken, Nena. Dank je wel voor je wijze woorden. Je hebt hele mooie dingen gedeeld. Dus dank je wel daarvoor. En we keep in touch.
Ja, zeker. Jij ook bedankt.
Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. En tegenwoordig ben ik ook onder mijn eigen naam te vinden op TikTok. Joyce van Ombergen Jong. Ik vind het heel leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Nena vind je op TikTok onder Nena Francisca Jasmijn en op LinkedIn onder Elena Pons. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Je vindt daar ook mijn boeken. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.